Goedenavond, gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn op deze Israëlzondag hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee van Kampen uit Poederooien zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 37, vers 16 uit de bundel Weerklank. De Heer helpt wie hem eerbiedig vrezen. Dit vers is afgedrukt op de weekbrief. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting zijn van de Heere die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Wij zingen een psalmgemeente over de zee en die zee die speelt een belangrijke rol in de geschiedenis die vanavond centraal staat. Het zal gaan over Jona die bij God vandaan vlucht, een schip vindt en de zee opgaat. En in de oren van elke gelovige Israëliet is dat geen goed nieuws. De zee, dat weet u misschien wel, is in de Bijbel het gebied van de chaosmachten, het gebied van de dood ook. Daar hoor je niet als mens. Gelukkig mogen we geloven dat er één is die sterker is dan al die machten die ook vandaag ons leven bedreigen. Over hem gaan we zingen met Psalm 93. We zingen vers 2, vers 3 en ook vers 4. Een tijdje geleden, gemeente, las ik op de site van Open Doors dat er in Myanmar, dat is Birma, twee zendelingen in elkaar geslagen zijn. En ik las ook dat er in Ethiopië verschillende kerken zijn aangevallen. En ik las dat huizen van Pakistaanse christenen zijn geplunderd. En dat allemaal vanwege het geloof dat wij nu ook vanavond hier in de kerk met elkaar willen belijden. Als we de woorden van de geloofbelijdenis in ons hart meezeggen, dan weten we ons verbonden met onze broeders en zusters van de vervolgde kerk. En ik wil u en jou ook vragen om voor hen te bidden, dat God hen wil troosten in het verdriet, hen ook kracht wil geven om vol te houden. En ook of God het hart van al die mensen die hier verantwoordelijk voor zijn, voor dat kwaad, of hij hun hart wil ombuigen, zodat ook zij gaan zien dat de God die zij vervolgen ook hun God wil zijn. Bid alstublieft dat er een einde komt tegen alle tegenwerking richting christenen. Wij belijden ons geloof vanavond en zingen daarna een prachtig lied over de kerk. U vindt dat op de weekbrief Door de nacht van strijd en zorgen schrijdt de stoet der pelgrims voort vol verlangen naar de morgen, waar de hemel hen verhoort. Ik nodig u en jou van harte uit om met mij mee te zeggen in uw, in jouw hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag is hij opgestaan uit de dood, opgevaren naar de hemel waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij terugkomen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten we samen bidden om Gods aanwezigheid in deze dienst. Trouwe God in de hemel, wij komen samen in de kerk vanavond en worden stil voor u. En dan danken we u, o God, dat we de deur van ons huis achter ons mochten dichttrekken vanavond. En hier de kerk inkwamen en meegenomen werden door de muziek van het orgel. En we zongen liederen die overlopen van verlangen. Van het verlangen naar een ontmoeting met u. En ja, Heere God, daar bidden we u ook om vanavond, dat dat gebeuren mag. Dat u zelf komt en wij ons aangesproken mogen weten door u. Als we daar wat langer bij stilstaan, o God, dan moeten we het u eerlijk zeggen dat, ja, dat wij daar geen recht op hebben, op zo'n ontmoeting met u. U bent de Heilige en de eeuwige God. En wij, ja, wij zijn maar kleine en vergankelijke mensen. Falende mensen ook. En wat kunnen we anders vanavond dan u danken? Uit de grond van ons hart dat u het nog niet voor gezien houdt met ons. Dat u nog steeds doorgaat. En dat u er alles aan doet om ons op andere gedachten te brengen. Om ons leven op uw spoor te zetten. En op het spoor van uw koninkrijk. Heere God, wilt u dat doen vanavond door uw Heilige Geest? Als wij zo uw woord gaan lezen, geef dan dat het wonder gebeurt, dat wij dwars door die oude woorden heen, dwars door de woorden van de preek heen, uw eigen stem mogen horen die ons aanspreekt, heel persoonlijk. En bindt het ons voor het eerst of voor de zoveelste keer op het hart dat u, Heere Jezus, die lange en diepe weg naar het kruis ook voor ons gegaan bent, zodat de weg naar u, onze Vader in de hemel, weer open ligt. Geef alstublieft dat het raak mag zijn wat er vanavond gezegd wordt. Dat het iets met ons zal doen, hoe dan ook. Dat er iets opengevrikt wordt als wij op slot zitten voor u. Dat we nieuwe moed ontvangen als we ons moe en uitgeblust voelen. Dat we getroost worden als het leven ons op dit moment zwaar valt. Dat we richting ontvangen als we misschien wel een belangrijke beslissing moeten nemen in ons leven. En ook dat we het gaan zien waar u aandringt op verandering in ons leven. En geef dat we dat niet gaan zien als een aanval van u, maar als een aanbod van vergeving. Een aanbod om een nieuw begin te maken. Maar geef vooral, o God, dat we nieuwe zin ontvangen om u, Heere Jezus, te volgen in ons leven. Zo willen we u bidden en ook danken en prijzen om wie u bent. Want u bent onze God, onze maker en onze redder. U bent ons alles. Dat bidden we voor elkaar, zoals we hier zitten, voor de mensen thuis in de stille kamers met ons verbonden. En we bidden het voor heel uw kerk, waar ter wereld ze ook samenkomt. In Noord-Korea, in Pakistan of in India. Wees aanwezig, o God. Spreek. Uw gemeente hoort. Amen. wil met u lezen, gemeente, een hoofdstuk uit het kleine boekje Jona. Prachtig boekje is dat. Aan de ene kant heel bekend en tegelijkertijd, als je het steeds weer leest, dan doe je ook weer nieuwe ontdekkingen. Voor de jongens en meisjes in de kerk, ook een buitengewoon bekend verhaal, denk ik. Zou het mooi zijn als jullie ook in je eigen Bijbeltje meelezen. Jona hoofdstuk 1. Jona 1. Het woord van de Heere kwam tot Jona, de zoon van Amittai. Sta op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar, want hun kwaad is opgestegen voor mijn aangezicht. Maar Jona stond op om naar Tarsis te vluchten, weg van het aangezicht van de Heere. Hij daalde af naar Jaffo en vond een schip dat naar Tarsis ging. Hij betaalde de prijs voor de overtocht en ging aan boord om met hem mee te gaan naar Tarsis, weg van het aangezicht van de Heere. Maar de Heere wierp een hevige wind op de zee. Er ontstond een zware storm op de zee, zodat het schip dreigde te breken. Toen werden de zeelieden bevreesd en zij riepen ieder tot zijn God. Zij wierpen de lading die in het schip was in de zee om het daardoor lichter te maken. Maar Jona was afgedaald, in het ruim van het schip was gaan liggen en was in een diepe slaap gevallen. De kapitein kwam bij hem en zei tegen hem, hoe kunt u zo diep in slaap zijn? Sta op, roep uw God aan. Misschien zal die God aan ons denken, zodat wij niet vergaan. Daarop zeiden de mannen tegen elkaar, kom, laten wij het lot werpen, zodat wij weten door wie dit onheil ons overkomt. Zij wierpen het lot en het lot viel op Jona. Toen zeiden zij tegen hem, vertel ons toch door wie dit onheil ons overkomt. Wat is uw werk en waar komt u vandaan? Wat is uw land en van welk volk bent u? Hij zei tegen hen, ik ben een Hebreër en ik vrees de Heere, de God van de hemel, die de zee en het droge gemaakt heeft. Toen werden de mannen zeer bevreesd en ze zeiden tegen hem, hoe hebt u dit kunnen doen? De mannen wisten namelijk dat hij op de vlucht was, weg van het aangezicht van de Heere, want hij had het hun verteld. Zij zeiden dan tegen hem, wat moeten wij met u doen, zodat de zee ons met rust laat, want de zee werd hoe langer, hoe onstuimiger. Daarop zei hij tegen hen, pak mij op en werp mij in de zee. Dan zal de zee u met rust laten, want ik weet dat deze zware storm u omwille van mij overkomt. De mannen roeiden echter om het schip terug te brengen naar het droge, maar zij konden het niet, want de zee werd hoe langer hoe onstuimiger tegen hen. Toen riepen zij de Heere aan en zeiden, och Heere, laat ons toch niet vergaan om het leven van deze man. Leg geen onschuldig bloed op ons, want u, Heere, doet zoals het u behaagd heeft. Daarop pakten zij Jona op en wierpen hem in de zee, en de woedende zee kwam tot bedaren. Toen werden de mannen zeer bevreesd voor de Heere. Ze brachten de Heere een slachtoffer en legden geloften af. En de Heere beschikte een grote vis om Jona op te slokken. Jona was 3 dagen en 3 nachten in het binnenste van de vis. Tot zover de lezing uit Gods woord. Jezus heeft gezegd, zalig, echt gelukkig bent u als u dit woord hoort, het bewaart in uw hart en er ook uit leeft, dag in, dag uit. Jongens en meisjes in de kerk, fijn dat jullie er ook zijn vanavond. Het gaat vanavond in de preek over Jona. Ik dacht, jongens en meisjes, als er nou één verhaal in de Bijbel is dat jullie kennen, dat dan toch wel dit, hè? Het verhaal over Jona. En het zou zomaar kunnen dat als ik Jona zeg, dat je als eerste moet denken aan die grote vis. Daar moest ik wel als eerste aan denken, bij Jona. Aan die vis. En misschien weet je ook wel hoe Jona in die vis beland is. Hij hij had niet geluisterd naar God. Hè? God die had tegen Jona gezegd, Jona, jij moet naar Nineveh gaan. De mensen daar die doen allemaal lelijke dingen, die luisteren niet naar mij. Ze maken ruzie en ze maken elkaars leven kapot. En nu moet jij, Jona, gaan zeggen, ja, dat niet langer kan en dat ik dat ook niet langer wil. Maar Jona, ja, die ziet dat niet zitten. Hè? Hij vlucht weg. Hij vindt een schip en hij gaat precies de andere kant op dan waar God hem wil hebben. En ja, dan is daar ineens die storm. En de bemanning van dat schip waar Jona op zit, ja, die gooit Jona dan overboord. En dan is daar inderdaad die vis. Nou ja, die vis die Jona opslokt, ja, dat is voor Jona denk ik geen pretje geweest. Hè? 3 dagen lang in de maag van zo'n vis. Ik denk dat Jona het toen heel moeilijk heeft gehad. En toch, jongens en meisjes, die vis, probeer dat maar te onthouden vanavond. Die vis laat denk ik ook zien hoeveel God van mensen houdt. En hoeveel hij ook van jullie houdt. Want ook al loopt Jona heel ver bij God vandaan, God doet er alles aan om Jona weer bij hem terug te krijgen. Zelfs een vis wordt ingeschakeld door God om Jona weer terug te krijgen. Nou, zo is God dus, hè? Hij doet er alles aan om ook jou en mij terug te brengen bij hem. Zodat je hem leert kennen in je leven. Zodat er ook vrede komt in je hart. Nou, probeer dat maar te onthouden. Dat is al heel veel. Daarover gaat het vanavond in de preek. Ja, Jona die probeert weg te vluchten bij God vandaan. Alsof dat kan, gemeente. Ik dacht, zou Jona Psalm 139 niet gekend hebben? Want die psalm die zegt het toch heel duidelijk. Hè, dat wij nooit en nergens ver bij God vandaan zijn. Die psalm gaan we zingen als inleiding op de preek. We zingen vers 4 en ook vers 5. Na de verkondiging, gemeente, zingen we het aangegeven lied op de weekbrief. Groot is uw trouw, o Heer. Gemeente van Jezus Christus, we hebben vanavond gelezen uit het boekje Jona. De hoofdfiguur van dit boek draagt een prachtige naam. Een naam die hem helemaal op het lijf geschreven is. Jona heet hij. Duif betekent dat. En ja, een duif is hij, hè? Een postduif van God. Door God wordt hij erop uitgezonden met een boodschap. Net als alle profeten in Israël moet ook Jona de mensen aansporen om terug te keren naar God en naar zijn goede geboden. Want alleen daarin is het leven te vinden, het echte goede leven. Het leven zoals God het heeft bedoeld. En ja, zo verbaast het eigenlijk niet als we lezen dat Jona op een dag... van zijn zender, van God zelf, een boodschap krijgt. Het woord van de Heere kwam tot Jona. Het woord van de Heere kwam tot Jona. Je zou er bijna overheen lezen. Maar wat een hoopvol begin van dit boek is dit. God spreekt. Dat deed hij toen en dat doet hij ook vandaag nog. Ook vanavond. Wij leven, om zo te zeggen, onder een open hemel. Met een God die niet zwijgt, maar die steeds weer opnieuw de stilte doorbreekt. Mensen aanspreekt, heel persoonlijk, recht in het hart. Ik dacht, stel je nou eens even voor dat dat niet of niet meer het geval zou zijn. Dat wij nooit iets zouden vernemen van boven, ja, dan zijn wij hier beneden overgeleverd aan onszelf en aan elkaar. Daar moet je toch niet aan denken. Ik tenminste niet. Het woord van de Heere kwam tot Jona. Hoe die stem precies geklonken heeft in zijn leven, dat lezen we niet. Misschien wel via een droom of een visioen of een woord dat op zijn hart brandde. Hoe dan ook, die stem die was er en die is er dus ook vandaag nog. En ik hoop van harte dat u daar iets van kent, van die stem in je leven. En jij, hoe jong je misschien ook bent. Dat je hier in de kerk zat en je hoorde een preek en het was allemaal zo raak. Het was net alsof God zelf door die woorden heen tot je sprak en je wist het. Het moet anders in mijn leven. Zoals het nu gaat, kan het niet maar doorgaan. Of dat kan ook, je las thuis een stukje uit je Bijbel en je dagboek. En de woorden kwamen diep bij je binnen. En je wist het, dit is wat God op dit moment van mij vraagt. Nou ja, gemeente, het woord van de Heere kwam tot Jona. En Jona krijgt de opdracht om naar Nineveh te gaan, om daar tegen die stad te preken. Dat staat er letterlijk, om tegen die stad te preken. U moet weten, Nineveh vormde de hoofdstad van het toenmalige Assyrische Rijk. Al zou je er vanavond een landkaart bij pakken, dan moet u dat ongeveer zoeken in het huidige Noord-Irak. Het gebied dus dat IS tot voor kort in zijn bloedige greep had. Nou, dat is het gebied van het toenmalige Assyrische Rijk. En qua vreedheden deed dat rijk niet veel onder voor de vreedheden van IS. Het zijn namelijk dezezelfde Assyriërs die verantwoordelijk zijn voor een gitzwarte bladzijde in de geschiedenis van Israël. Misschien weet u dat wel. In 722 waren het deze Assyriërs die het noordelijk 10-stammenrijk veroverden. Dat gebied werd geplunderd en tot overmaat van ramp werden al haar inwoners meegenomen, gedeporteerd. En wat wij nog wel eens vergeten, dat tienstammenrijk, dat is nooit meer teruggekeerd. Ze zijn voor altijd verdwenen in de nacht van de geschiedenis. Buitengewoon aangrijpend. En dat zegt dus wel iets over wat voor mensen dat waren, die Assyriërs. We kunnen ons er dus wel iets bij voorstellen, bij wat God hier tot Jona zegt. Jona, jij moet naar Nineveh gaan om tegen haar te preken, want haar kwaad is opgestegen voor mijn aangezicht. En ja, we kunnen ons er ook wel iets bij voorstellen dat Jona nou niet echt staat te trappelen. Nineveh zal voor hem symbool hebben gestaan voor het ultieme kwaad. Nineveh zal symbool hebben gestaan voor al die volksgenoten die hij verloren heeft. En je vraagt je dan ook af, hoe zal Jona nu reageren op die moeilijke opdracht van God? Nou ja, we hebben het gelezen. Jona stond op om naar Tarsis te vluchten. Weg van het aangezicht van de Heere. In plaats van richting het oosten naar Nineveh te gaan, vertrekt Jona naar Tarsis. Dat ligt in Spanje, in het westen dus. Je zou kunnen zeggen, de postduif Jona die vliegt precies de andere kant op dan waar God hem wil hebben. Ik heb me afgevraagd, gemeente, wat is dat nou eigenlijk geweest bij Jona? Dat hij wegloopt. Dat hij wegloopt voor Gods roepstem in zijn leven. Zou het angst geweest zijn, denkt u? Dat zou toch heel begrijpelijk zijn. Hè? Je zou maar in je eentje naar die grote stad toe moeten. Naar de stad waar notabene de aartsvijand woont. Naar het hol van de leeuw dus. Om daar in Gods naam te vertellen dat het anders moet. Stel je voor dat men daar helemaal niet zit te wachten op zo'n kritische boodschap. Tja, en toch denk ik niet dat het angst geweest is bij Jona. In hoofdstuk 4 van dit boekje komt namelijk de ware aap uit de mouw. Daar onthult Jona heel eerlijk wat de echte reden voor hem was om niet naar Nineveh te gaan. Daar horen we hem tegen God zeggen in een gebed. Daarom ben ik naar Tarsis gevlucht, want ik wist dat u een genadig en barmhartig God bent. Geduldig en rijk aan goedertierenheid, rijk aan trouw betekent dat. En tot vergeving bereid. Dat is het dus, waarom Jona wegvlucht voor die opdracht van God. Jona heeft moeite met Gods genade en met zijn geduld. Jona wil best naar dat goddeloze Nineveh gaan om die mensen daar eens grondig de waarheid te zeggen. Ik denk dat je zelfs mag zeggen, het liefst zou Jona zien dat die hele stad met de grond gelijk gemaakt wordt. Dat met Nineveh hetzelfde zal gebeuren als wat er met Sodom en Gomorra is gebeurd. Vuur uit de hemel. Maar Jona kende de Heere God ook wel langer dan vandaag. Jona weet ergens heel goed, als God nu van mij vraagt dat ik naar Nineveh moet gaan om te vertellen dat voor God de maat vol is, ja, dan is dat niet Gods laatste woord. Nee, dat ik naar die goddeloze stad toe moet, dat kan maar één ding betekenen. God geeft hen nog een laatste kans om zich te bekeren, om terug te keren naar God. Dit is Gods ultieme poging om de verloren harten van Nineveh alsnog voor zich te winnen. En Jona, die dat dus heel goed beseft, die moet daar dus niet aan denken. Stel je voor dat die aartsvijanden van Israël er nu ook nog genadig van afkomen. Nee, daar bedankt Jona vriendelijk voor. Jona wil zich niet laten gebruiken om verandering te brengen in Nineveh. Confronterend, vindt u niet, gemeente? En misschien ergens ook wel herkenbaar. Je hoort graag preken over Gods liefde en genade en zijn vergeving. En je bent er ook dankbaar voor dat je in die God mag geloven die erbij is op elk moment van je leven en die je steunt in tijden dat het moeilijk is. Maar dat God ook de God wil zijn van al die mensen met wie wij zo'n moeite hebben. Dat God zelfs de God wil zijn van die klasgenoot of van die collega die alles doet wat God verboden heeft. Ja, dat zien wij toch niet zo zitten. Mag ik gewoon eens vragen, gemeente, zou het kunnen dat u zelf of dat jij vanavond zelf graag van Gods vergeving en genade wil leven, maar dat u dat een ander in uw omgeving niet gunt? En dan nog iets, stel je voor dat God u of jou vanavond naar jouw Nineveh stuurt. Wat zou je dan zeggen? Misschien is er op dit moment wel iemand in je leven die jou enorm heeft teleurgesteld, die jou enorm heeft gekwetst. Het liefst zou je hem of haar eens goed de waarheid willen zeggen. Maar je bent zo boos dat je denkt, ja, die ander die heeft het bij mij verspild. Die krijgt bij mij nooit meer een kans. Stel dat God vanavond tot u, tot jou, tot mij zou zeggen, en toch moet jij naar die persoon toe. Ik wil jou gebruiken om ook dat leven terecht te brengen. Dat leven tot zijn bestemming, tot mijn bestemming te brengen. Om dat leven te redden. Stel je voor dat God dat aan u zou vragen vanavond. Of je hebt misschien zelf wel iemand kwaad berokkend in je leven. En God vraagt je vandaag om naar die ander toe te gaan om het goed te maken. Om het gewoon eerlijk te zeggen dat je fout zat. Maar ja, je denkt, die ander is vast nog ontzettend boos op mij. Die zal mij wel nooit meer onder ogen willen komen. Ik weet het ergens wel, ik moet er naartoe, maar ik durf het niet. En het liefst vlug je weg voor die moeilijke opdracht die God in je leven legt. Ik dacht, gemeente, een mens kan op zoveel manieren op de vlucht zijn voor God. Je weet ergens heel goed wat God van je vraagt en toch luister je niet. Je weet dat God graag wil dat je eindelijk eens eerlijk wordt naar je partner. Je weet dat God wil dat je stopt met die zondige gewoonte in je leven. Je weet dat God van je vraagt om je werk niet zo belangrijk te maken dat je gezin eraan onderdoor gaat. En toch, je luistert niet, je gaat gewoon je eigen gang. En misschien denk je zelfs wel eens, Heere God, alstublieft bemoeit u zich niet zo met mijn leven. En je zou soms het liefste zien dat hij er gewoon even niet bij was. Het liefst zou je soms ver voor hem willen wegvluchten. Alsof het echte leven te vinden is bij hem vandaan. Alsof je leven zonder hem tot zijn bestemming komt. Ik vind het heel opvallend, gemeente, dat we Jona eigenlijk helemaal niets meer horen zeggen nadat hij die opdracht van God heeft gehoord om naar Nineveh te gaan. Jona is alleen nog maar een en al actie. Hij doet alleen nog maar. We lezen niets over dat hij zijn aarzelingen en bezwaren aan God voorlegt. We horen hem niet zeggen, Heere God, ja, maar dit zie ik dus echt niet zitten. U mag mij overal naartoe sturen, maar alstublieft niet naar Nineveh. Nee, Jona verbreekt het contact met God en loopt bij God vandaan. Had hij dat maar niet gedaan. Want vanaf dat moment gaat het eigenlijk alleen nog maar bergafwaarts met Jona. En de schrijver van dit boekje laat dat op een hele subtiele wijze doorschemeren. Tot tweemaal toe laat hij het woord afdalen vallen. In vers 3 lezen we dat Jona afdaalt naar de havenplaats Jaffo en daar een schipper bereid vindt om hem naar Tarsis te brengen. En in vers 5 lezen we dan dat Jona afdaalt in het ruim van het schip om daar een poosje te gaan liggen slapen. Dat woord afdalen, dat wordt hier heel bewust gebruikt door de Bijbelschrijver. En wat wil hij er anders mee zeggen dan dit? Wie Gods stem in zijn leven in de wind slaat, ja, zijn of haar leven komt in een neerwaartse spiraal. Je raakt steeds verder bij Gods bestemming met je leven vandaan. Ik weet ook wel, gemeente, er zijn heel veel mensen in deze wereld die de stem van God in hun leven negeren. Die niet naar God luisteren en gewoon hun eigen gang gaan. En op het oog gaat het met die mensen vaak ook nog best heel goed. Ja, dat kan wel zijn, maar de Bijbel zegt, zo'n leven heeft geen toekomst. Zo'n leven gaat bergafwaarts. Zo'n leven is op doodspoor terechtgekomen. Aangrijpend. Laat God Jona nu gaan. Zegt hij, nou jammer Jona, maar voor jou een ander. Laat maar vliegen die duif. Nee. Ondanks de ontrouw van Jona laat God Jona niet los. Zo diep kan Jona niet afdalen of God komt hem achterna. God wil niet dat het leven van Jona schipbreuk leidt. Hij wil dat leven van Jona tot zijn bestemming brengen. En niet alleen dat leven van Jona, ook het leven van al die inwoners van Nineveh. En daarom laat God Jona niet zomaar gaan. Jona gaat mee met een schip in de richting van Tarsis. Weg van het aangezicht van de Heere. Maar dan is daar ineens die storm. We lezen, maar de Heere wierp een hevige wind op de zee, zodat het schip dreigde te breken. Het leven van Jona komt letterlijk en figuurlijk in de storm terecht. En je denkt, ja, zie je wel? Dit is duidelijk een straf van God. Dit is nu zijn oordeel over die vlucht van Jona. Nou, ik denk dat Jona het ook zo gevoeld heeft, hè? Die storm. En straks die vis. Ja, het kan toch bijna niet anders. Of Jona moet dat ervaren hebben als een oordeel van God in zijn leven. En toch zou ik vanavond ook dit willen zeggen. Die storm is niet alleen oordeel. Die storm is misschien nog wel meer genade. Want met die storm doet God er alles aan om Jona op andere gedachten te brengen. Heeft u er zo wel eens tegen aangekeken? En jij, als je leven in de storm terechtkomt, je krijgt te maken met teleurstellingen in je leven, met tegenslag. Zou het kunnen dat God dwars daar doorheen u of jou of mij iets duidelijk wil maken? Dat hij je wakker wil schudden, je wil terugbrengen naar hem. Let op, gemeente, ik zeg dus niet dat God alle tegenslag en alle teleurstellingen in ons leven gebruikt om ons terug te brengen bij hem. Maar houden wij nog wel rekening met de mogelijkheid dat God inderdaad in onze ogen bepaalde negatieve gebeurtenissen in ons leven wil gebruiken om ons wakker te schudden, zoals hier bij Jona? Helaas lijkt het niet tot Jona door te dringen. Terwijl de bemanning van het schip alles op alles zet om de boel te redden. Hun knieën kapot bidden tot hun goden. En allerlei ballast overboord gooien, ligt Jona te slapen in het ruim. Dat kan dus, dat je als christen rustig doorslaapt, terwijl God van alle kanten aan je trekt en duwt en met je bezig is. Je bent zo afgestompt, geraakt voor elk signaal van boven, onverschillig geworden voor elk teken van God, dat je God niet eens meer opmerkt in je leven. Ja, dan is er vaak heel wat voor nodig om je wakker te krijgen. Nou, gelukkig, gemeente, heeft God heel veel pijlen op zijn boog. Als een storm in je leven je niet wakker schudt, ja, dan gebruikt God wel andere mensen. Zoals die kapitein hier die bij Jona komt en zegt, hoe kun jij nou in slaap zijn? Sta op, roep je God aan. Misschien zal die God aan ons denken, zodat wij niet vergaan. Beschamend eigenlijk, gemeente, dat een heidense kapitein Jona moet herinneren aan zijn God. Ik dacht ook, gemeente, zou het kunnen dat God op dit moment door middel van bepaalde mensen in je leven misschien wel bezig is om je wakker te schudden? Zou het kunnen dat God door middel van dat gesprek dat je vorige week had met je partner of met een goede vriend of met een collega of klasgenoot, dat hij dwars daardoorheen jou iets duidelijk wil maken? Denk daar gewoon eens over na deze weken en wees God dankbaar voor zulke mensen in je leven. Ten einde raad besluiten die mannen op het schip om het lot te werpen. Meer dan Jona hebben zij in de gaten dat die storm geen stom toeval is. En ja, dan valt het lot op Jona. En Jona die kan er niet langer omheen. Eerlijk komt hij voor de draad met zijn verhaal. Ik ben een Hebreër, zegt hij. En ik vrees de Heer, de God van de hemel, die de zee en het droge heeft gemaakt. Het is een indrukwekkende geloofbelijdenis, zo op het eerste gezicht, waarmee ja, Jona zelf ook wel erkent dat die storm geen toeval is. Hij weet maar al te goed, hier zit mijn zender achter. En toch, gemeente, ik heb me afgevraagd, vormt die geloofbelijdenis van Jona nu echt een keerpunt in dit verhaal? Ik denk het eerlijk gezegd niet. Er komt geen schuldbelijdenis over Jona's lippen. Jona zegt niet, Heere God, vergeef me, alstublieft. Vergeef me dat ik niet naar u geluisterd heb. Ik zal alsnog naar Nineveh gaan. Nee. Jona zegt alleen maar, gooi mij maar overboord. Dan zal de zee u met rust laten. Want ik weet dat deze storm u omwille van mij overkomt. Jona denkt, ik ben nog liever dood dan gehoorzaam. Ik sterf nog liever dan dat ik naar Nineveh moet. Wat een contrast, hè, met de bemanning van dat schip. Jona die weigert om dat heidense Nineveh van de ondergang te redden. Maar die heidense zeelui die doen er alles aan om Jona wel te redden. Uit alle macht roeien ze naar de kant om Jona in veiligheid te brengen. En pas als dat niet lukt, zien ze geen andere mogelijkheid dan Jona overboord te gooien. En dat doen ze dan ook nog eens met een bezwaard hart. En dan staat er ineens dat ontroerende zinnetje. Ze riepen de Heere aan. Ziet u dat? Ze bidden niet langer tot hun eigen goden. Nee, via deze onwillige profeet Jona leren die ruwe zeebonken de God van Jona kennen. En dat blijkt wel helemaal aan het eind van ons gedeelte. Als we lezen dat ze bevreesd worden voor de Heere. Dat betekent dat ze vervuld raken met diep ontzag voor de God van Jona. Prachtig, gemeente. Ondanks dat de zendeling Jona op de vlucht is voor God, gebruikt God hem toch om een keer te brengen in het leven van die heidense zeelui. Nou, ik dacht, dat is toch ongelooflijk bemoedigend, ook voor u en voor jou en voor mij, wij die geroepen zijn om het goede nieuws ook door te vertellen aan de mensen om ons heen. En wij die dat soms ook met heel veel gestuntel en gestamel doen. Nou, onthoud dan dit vanavond. God kan u, ondanks uzelf, gebruiken om anderen te bereiken. En God kan jou, ondanks jezelf, gebruiken om anderen te bereiken. En ja, dan eindigt dit hoofdstuk met de zin: en de Heere beschikte een grote vis om Jona op te slokken. Aan Gods geduld met Jona lijkt maar geen einde te komen. Zelfs nu Jona opnieuw wil wegvluchten voor God door zich in de zee te laten gooien om daar de verdrinkingsdood te sterven, laat God zijn postduif niet los en stuurt hij een vis om Jona te vangen. Nou, als deze geschiedenis ons ergens bij stilzet vanavond, dan is het toch wel bij de verbijsterend grote trouw en het immens grote geduld van God. En als wij, als u en jij en ik vanavond eerlijk in de spiegel van dit verhaal kijken, ja, dan moeten we toch ook gewoon toegeven, hè? Ook wij lopen dikwijls bij God vandaan. Ook wij vluchten soms weg voor zijn stem in ons leven. Ook wij kiezen dikwijls tegen beter weten in ons eigen pad. Onze eigen weg bij God vandaan, onze ondergang tegemoet. En toch is dat voor God dus geen reden om het maar voor gezien te houden met ons. Hij wil niet dat ons leven onderweg schipbreuk leidt. Steeds weer komt hij mij achterna en doet hij er alles aan om mijn hart voor zich te winnen. Ja, het boek Jona, gemeente, is niet alleen het verhaal van menselijke ontrouw, dat ook wel. Het is nog veel meer het verhaal over de trouw van God. Zo diep kan ik niet afdalen. Of hij komt mij achterna. Zo ver kan ik niet bij hem vandaan vluchten, of zijn liefde kan er nog bij. En als je nou wil weten hoe diep God gegaan is om u, om jou, om mij terug te brengen bij hem, kijk dan eens naar Jezus. In hem daalt God heel letterlijk en figuurlijk af in mijn wereld vol barsten en breuken, vol vallen en falen. En hij daalt nog verder af totdat hij terechtkomt in de storm van Gods woede en verontwaardiging over het kwaad in mijn leven, over de dingen die scheef liggen in mijn leven. En nog verder daalt hij af in de dood die ik verdien in de hel. En dat doet hij uit liefde. Dat doet hij uit liefde om u en jou en mij te redden. Om u en jou en mij terug te brengen bij hem. Nou, als God nu zo is, en zo is hij, ja, wat kan ik vanavond anders zeggen dan dit? Laat je dan ook terugbrengen door hem. Als God nu zo is, dan haal je het toch niet in je hoofd om bij hem vandaan te blijven vluchten. Steeds weer opnieuw, nee. Dan kom je terug in het geloof dat hij het is die al lang naar jou, naar u op zoek was, voordat u hem weer ging zoeken. Ik zou het vanavond ook nog anders kunnen zeggen. Jezus Christus zelf is hier vanavond door zijn Heilige Geest. En hij vraagt het heel persoonlijk. Keer je om van die weg bij mij vandaan. Volg mij en ik zal je laten zien de weg die je gaan moet. Ja, dat hoort er ook bij. Bij dat leven achter Jezus aan. Dat je niet langer zelf krampachtig de regie van je leven in eigen hand houdt. Maar dat je steeds meer en steeds weer leert zeggen: Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Het boekje Jona, gemeente, heeft ons ongelooflijk veel te zeggen. Het zet ons een buitengewoon confronterende spiegel voor. Maar bovenal is het één groot loflied op de trouw van onze God. niet te begrijpen, maar wel onvoorstelbaar goed nieuws voor ieder die het horen wil. Amen. Laten wij samen danken en ook met en voor elkaar bidden. Trouwe God in de hemel, dank u wel dat u zo anders bent dan wij zijn. Dat u aan ons blijft vasthouden waar wij u al lang hebben losgelaten. Dat u ons steeds weer achterna komt waar wij proberen weg te vluchten voor u. Dank u wel, o God, dat u trouw blijft. Waar wij ontrouw zijn. Het zo vaak laten afweten als het aankomt op trouw in ons leven. Wat een wonder is dat, Heere God. Dat u zo met ons in de weer blijft. En maar niet moe wordt om ons achterna te komen en ons op te roepen tot omkeer. We willen u er vanavond heel diep voor danken. En tegelijkertijd willen we u ook bidden, als wij misschien op dit moment wel op de vlucht zijn voor u, op welke manier dan ook, zet ons dan alsjeblieft stil, zoek ons op en stop ons op onze vlucht en open ons hart voor wat u ons wil zeggen. En geef ons dan ook de bereidheid om te luisteren naar u. En leer het ons, het leven achter u, Heere Jezus Christus, aan. En behoed ons ervoor, o God, dat we opnieuw bij u vandaan lopen. En als u misschien vanavond wel een moeilijke opdracht in ons leven hebt gelegd, geeft u ons dan ook de moed en de kracht om te gaan in het vertrouwen dat u meegaat. En stel ons dan tot een zegen voor die mensen die u op onze levensweg plaatst. En bewaar ons ervoor dat wij uw genade en vergeving voor onszelf houden, dat wij zelf heel graag van het kruis van uw Zoon Jezus Christus willen leven, maar anderen daaronder vandaan sturen. Maak ons alsjeblieft tot genadige mensen. Heere God, we danken u zo voor deze dienst, voor uw woord, voor de liederen die we met elkaar zongen, voor de muziek, voor de stilte. Geef alsjeblieft dat we dwars daardoorheen iets van uw stem hebben gehoord. Uw stem die ons ook vandaag nog aanspreekt. Heere God, wij bidden u voor uw wereld in nood. Deze dagen, ja, worden we overrompeld door de berichten van natuurgeweld op Sulawesi, op Haiti. Heere God, wilt u alstublieft een God van nabij zijn? Wilt u zich ontfermen over de mensen daar? Geef dat de hulpverlening snel op gang mag komen. Geef dat wij hier niet wegkijken, maar bidden en ruimhartig delen van onze rijkdom. Heere God, we bidden u vandaag ook in het bijzonder voor uw volk Israël. Het volk waar u zo'n bijzondere band mee heeft. Bewaar de trouw aan uw volk en open haar ogen voor uw Zoon Jezus Christus. En geef vrede, o God, aan Israël en de volken eromheen. We bidden u voor een ieder van ons die het moeilijk heeft, bij wie er zorgen zijn, op het werk of op school, in het gezin, in het huwelijk, in de opvoeding of persoonlijk misschien wel, Heere God. U weet wel hoe het zit met ons. Wilt u een weg banen waar wij geen weg meer zien? Wilt u troost bieden als alles duister is in ons leven? En geef alstublieft ook mensen op ons pad. Broeders en zusters hier uit de gemeente die een luisterend oor bieden, een bevrijdend woord spreken. Heere God, wees ons zo nabij. Ga met ons mee de nieuwe week in. Zegen ons en maak ons ook tot een zegen voor de mensen in onze omgeving. Dat bidden we in Jezus' naam alleen. Amen. Wij mogen onze gaven geven, gemeente. Daarna zingen we Psalm 138. We zingen daarvan vers 1 en ook vers 4. Bewaar het woord, gemeente, en ga heen in vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God, de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u en met jullie allen. Amen.